Goedemorgen. Jullie kunnen mij horen. Mooi. Vanmorgen vroeg iemand hoe het met mij ging. Nou, ik voel mij een beetje geradbraakt. Dat heeft te maken, ik zit samen met mijn dochter op Graf Maga. Dat is een Israëlische verdedigingssport. En we hebben besloten om daar gebruik van te maken, omdat mijn dochter de afgelopen jaar twee keer lastig gevallen is. En het haar wel kan helpen als ze iets sterker wordt. Iets meer weet ook van hoe ze zich kan verdedigen als dat nodig zou zijn. Maar goed, ik was van de week, moesten wij oefenen. Van, als je door iemand beetgepakt wordt die je vastklemt en je ligt op de grond, hoe kom je er dan onder vandaan? Ja, mijn tegenstander waar ik mee moest oefenen, die woog 120 kilo. En ik heb het idee dat ik helemaal geradbraakt ben. Dat ik allemaal spiertjes voel waar ik het bestaan niet van vermoedde dat ik zat. Het is wel gelukt uiteindelijk. Ja, het is wel gelukt. Ja. Ja. Maar ja, dat heb je dan met sport. Nou, op dit moment staat de wereld ook in het teken van de Olympische Winterspelen. En de sporters daar, die hebben daar soms jarenlang voor getraind, toegeleefd naar deze dag. Soms moet je dan constateren dat je net 800ste te langzaam bent. En dan ben je tweede. En tweede, dat is eigenlijk, staat gewoon gelijk met niks. Zo ongeveer, want alleen goud, dat telt. En ja, als je geen goud hebt, dan is dat toch een diepe teleurstelling. Weet je, bij de Olympische Spelen zie je eigenlijk dat het gaat om het sterkste lichaam en het sterkste mentale vermogen om op het juiste moment de juiste wedstrijd te spelen, te rijden. De mensen die het vermogen hebben om heel lang naar zo'n moment toe te leven en topprestatie neer te zetten, die hebben de meeste kans dat ze de sterkste genoemd worden. Jezus die deed dat wat anders volgens mij. En daar wil ik het vandaag een beetje met jullie ook naar kijken. Wat je bij Jezus ziet, die is niet zo individueel bezig. Die is niet zo aan het kijken van wie is nou de sterkste. En je kent het wel, het effect van de sterkste betekent dat je alle anderen uit moet sluiten. Jezus doet het eigenlijk andersom. Want als hij in Matthäus 9 kijkt naar de mensen en dan ziet hij geen buitenkant. Dan ziet hij niet de mens in wat ze presteren. Maar als we Matthäus 9 vers 35, dat is niet 35 zie ik. Het is 36. Hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen. Omdat ze uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder de herder. Dus Jezus ziet eigenlijk wat er aan de binnenkant is. Hij krijgt daar bewogenheid mee. En dan zegt hij tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Dus in plaats van uitsluiten, probeert Jezus er een heleboel mensen bij te halen. Nou, daar wil ik vanmorgen met u naar kijken. Want Jezus is in ons, zoals we vanmorgen al ook in zo'n lied kwam het eventjes al voorbij. Prachtig goede liederen dan ook aansluiten. En 1 Johannes 4, vers 4, die zegt ook, weet je, van wij hoeven niet zo te strijden wie het sterkst is. Want 1 Johannes 4, vers 4 zegt, hij die in u is, de Heilige Geest die in jou woont, is sterker dan hij die in de wereld is. God die in jou woont, de kracht van God die in jou is, is sterker dan al het kwaad in de wereld. Ik vond dat zo mooi. En ik las daar Romeinen 8 bij. In Romeinen 8, vers 10, daar staat zo'n prachtig stuk. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, hè, ons lichaam. Maar de geest schenkt u leven. Omdat je door God als rechtvaardig bent aangenomen. En dan komt het stuk. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, dan zal hij, die Christus opgewekt heeft, ook u die sterfelijk bent, levend maken. Door zijn geest die in u leeft. Een lange zin van Paulus. Eigenlijk zegt Paulus hier, diezelfde kracht van God, die Jezus deed opstaan uit de dood, diezelfde kracht van God is in jou, is in u. Diezelfde kracht van God die dat onvoorstelbare deed. Dat iemand die volkomen dood was, dat dat levend werd gemaakt. Weet je wel? En dood, daar zit een macht achter, de macht van de dood. Spreekt de Bijbel in Openbaringen over. De dood had heerschappij over iedere mens, had als het ware recht op jou en mij. Doordat we als mens ongehoorzaam geweest waren in het paradijs, door niet te luisteren naar God, om niet van die boom te eten. Waardoor de zonde, het kwaad in de wereld kwam en het kwaad recht heeft gekregen op ieder leven. En Jezus draait dat om. Want Jezus luisterde wel naar zijn vader. Die bleef wel in die verbinding met zijn vader. En daardoor kon de kracht en de macht van de dood Jezus niet vasthouden. En de geest van God maakte Jezus levend. En diezelfde kracht van diezelfde God die Jezus opwekte uit de dood, zal u en jou en mij ook opwekken, levend maken. Kijk, en dat proces van dat sterfelijke, van ons lichaam, dat gaat voor ons nog komen, tenzij Jezus terugkomt voor die tijd. Maar tegelijkertijd was onze geest, onze binnenkant, was ook dood. We waren afgescheiden van God. En de geest van God heeft ons wedergeboren doen worden. Nieuw leven gegeven. De dode geest is opgewekt tot leven, wedergeboorte. En als de Bijbel dan spreekt dat we niet meer zullen sterven, dan wordt dat ook bedoeld. Die geest die levend is, die kan niet sterven. Ja, ons lichaam sterft. Maar onze geest niet. Onze geest blijft levend. En daar zit zoveel kracht in. Dat is zo mooi om dat te weten. En dan gaat de Romeinenbrief verder. En dan schrijft Paulus: broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als je dat wel doet, zult u zeker sterven. Dus Paulus zegt, we hoeven ons niet te leiden door onze eigen wil. De eigen wil die bij de dode mens hoort, bij de dode geest. Want dan gaat het de oude menselijke natuur, de zondige menselijke natuur, die gaat dan zijn eigen gang. Maar als we nieuwe mensen zijn en de kracht van God is in ons, dan zegt Paulus, we hoeven ons niet te laten leiden door onze wil. Want als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, dan zult u leven. Dus er is een strijd. Hoewel we levend geworden zijn, is het oude er ook nog. En dat oude, dat lijkt maar niet weg te willen. Ik heb het wel eens vergeleken met een hond. Als je een hond hebt, een beetje luistert, dan kan je tegen de hond zeggen van, ik wil dat je daar gaat liggen. Maar ja, een hond, dat is een gezelschapsdier, zeker als je een labrador hebt of zoiets. Die wil gewoon bij je zijn. En die gaat gewoon liggen kijken. En als die denkt van, het is mijn kans, dan staat hij op. Of zoals mijn hond destijds deed, Die had gewoon de techniek van ik lig zo. En als mijn baas even niet kijkt, stukje naar voren. Hij kijkt weer even niet, stukje naar voren. En op een gegeven moment is hij gewoon bij je. En dan moet je zeggen, terug. Dat is eigenlijk wat je met het kwaad moet doen. Of met je eigen natuurlijke wil. Die is er wel steeds, maar jij bent de baas. Jij hebt de regie. Je moet hem steeds als daar terug zijn. Hé, dat is je plek. Je bent er wel, maar ik wil dat je daar bent. Want ik leef mijn leven in de nieuwe geest van God. Galaten heeft daar ook iets over gezegd. Galaten 5 vers 13. Moet ik wel een goede gelaten opzoeken. Ik denk, het klopt niet, maar ik zit in de verkeerde gelatenbrief te lezen. En de gelatenbrief, hoofdstuk 5, vers 13, daar staat, broeders en zusters, alweer broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Door Gods geest zijn wij vrij. Dat is een roeping. Je bent geroepen vrij te zijn. En er staat er gelijk een waarschuwing achter. Misbruik die vrijheid niet. Dus alweer die, weer soort dat gevecht. Hè? Hey, je bent geroepen om vrij te zijn. En als je vrij bent, misbruik die vrijheid niet. Misbruik die vrijheid niet, staat er, om uw eigen verlangens te bevredigen. Maar dien elkaar in liefde. Dus het is weer niet de bedoeling om jezelf gericht te zijn, zoals dat de oude natuurlijke mens zonder Gods geest dat geneigd is. Maar het is veel meer de bedoeling om in vrijheid te kiezen hoe je God en de ander wil liefhebben, hoe je God en de ander wil dienen. Want we hebben een strijd te winnen. Want als ik kijk naar vers 16, dan zegt Paulus nogmaals, ik zeg u dus, laat u niet leiden door de geest, of laat u leiden door de geest, want dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Want wat uit onszelf najagen, dat is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus je kunt niet zomaar doen wat u wilt. Nou, heel duidelijk komt hier ook weer, als daar die strijd naar voren, die twee dingen die aanwezig zijn. En die twee dingen die zijn soms best wel verwarrend. Je moet bijvoorbeeld ook denken dat de afgelopen periode heel veel over misbruik ook in het nieuws is geweest. Met name ook misbruik in kerken. Paulus zegt hier, misbruik uw vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. En misbruik is een heel lastig thema. Een heel lastig thema. Vooral voor kerken lijkt het een heel lastig thema te zijn. Terwijl je eigenlijk zou verwachten dat met de boodschap die we hebben, met de kracht van de geesten die we hebben, met de liefde van God die we hebben, dat de kerk de meest veilige plek zou kunnen zijn waar mensen die misbruik hebben meegemaakt of die op een of andere manier met overschrijdend gedrag of met geweld te maken gehad hebben, dat die hun veilige plek zouden vinden om tot herstel te komen, tot genezing te komen, om weer nieuwe kracht op te doen. Ik vind het zo verdrietig om ook te lezen, zoals van de week in de krant stond, over een evangelische hulpverleningsorganisatie, waar ze als eerste de regel van de hulpverlening overtreden, maar ook als tweede, er staat wel evangelisch voor. En daarmee besmeuren ze zo erg de naam van God. Want dan is het zo snel, zie je wel. En de cijfers zijn ook keihard. Er zit geen verschil tussen kerk en niet-kerk. Er is geen verschil waar te nemen. En ik weet niet of dat u daarover na durft te denken. Ik doe dat wel. Maar dat betekent, als je de cijfers van de onderzoeken serieus neemt, en in de hulpverlening kom ik ze ook tegen, die mensen die beschadigd zijn, en ook in mijn eigen leven kom ik het tegen. Want ook mijn eigen dochter is lastiggevallen. En dan zeggen de harde cijfers van mensen van 16 jaar of tot 16 jaar. 1 van de 7 vrouwen, dus van de 7 vrouwen heeft 1 overschrijding meegemaakt. En van de 10 vrouwen heeft er 1 geweld meegemaakt, seksueel geweld. Dan denk ik, dat is met vrouwen. Maar van de week kwam er een stuk, ook in het nieuws, dat er ook een vrouw opgepakt was voor misbruik in de hulpverlening. Enige weken geleden heeft er in de krant een stuk gestaan over Cor van Haafden, die een stichting heeft, juist voor mannen. Want ook mannen ontkomen er niet aan. Want van de 25 mannen heeft er 1 seksuele overschrijding meegemaakt. En van de 30 mannen is er tegen 1 man seksueel geweld gebruikt. En ik vind dat erg. Dat raakt. Dat raakt zo diep. En Galaten die spreekt daar ook over. Paulus die spreekt daar ook eerlijk over. Zeg, u bent geroepen om vrij te zijn, maar misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Zoek het goed voor de ander, niet voor jezelf. En we hebben dus een strijd te winnen. Ik ga weer even terug naar Romeinen, die daar zo krachtig ook in is. Vers 12, Romeinen 8. Broeders en zusters, staat daar, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. En het is de eigen wil van de oude mens die zulke vreselijke dingen doet. Als u dat wel doet, zult u sterven. Verheftige waarschuwing. Want het kan niet verenigd zijn met het leven van God. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, dan zult u leven. Dat is wat de Romeinen zegt, hè? En vooral dat stukje. Als u dat wel doet, dan zult u leven. We hoeven niet te laten leiden door onze eigen wil. In een andere vertaling staat dat hele stukje in Romeinen 13. En als je dan kijkt, kwam ik toevallig tegen, vond ik wel leuk om te delen. Als je Spreuken 8 erbij neemt, vers 13. Dan staat daar iets heel moois. Ik kwam tegen toen ik al die tekst aan het doornemen was. Dan dacht ik, nou, deze vind ik wel leuk om te onthouden. In deze vertaling staat hij iets anders dan in sommige andere vertalingen. Maar dat gaat erover van wie ontzag heeft voor de Heer. En de beste manier om als het ware het nieuwe leven in de geest te leiden, is ontzag te hebben voor de Heer. Oude Statenvertaling die heeft het dan over de vrezen des Heren. Dat betekent niet dat je bang moet zijn voor God, maar wel dat je ontzag moet hebben voor God. En ik vergelijk dat altijd met hoogspanningskabels. Een elektricien die daarmee werkt, die moet daar niet bang voor zijn, want dan kan hij zijn werk niet goed doen. Maar hij moet er wel ontzag voor hebben. Hij moet weten dat daar duizenden volts op staan en dat hij dat met het goede gereedschap en op de goede manier beet moet pakken, anders was het zijn laatste klus. Dat is ontzag hebben. Weten dat je met iets bezig bent wat machtiger is, wat sterker is dan dat jij bent. En daar gepaste eerbied voor hebben. Nou, wie eerbied heeft voor de Heer, die haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad. Een andere vertaling die zegt van, blijf ver weg van het kwaad. En blijf ver weg van trots. Want trots, dat is denken dat je God bent. En dat zijn we niet. En dan gaan we de mist in. En blijf ver weg van de misdaad. Met een gevolg als je trots wordt. En van de leugen. Dat is meestal het gevolg van de misdaad. Dat je weer gaat liegen. Omdat je nou eigenlijk echt gedaan hebt. Ga ik weer terug naar Romeinen 8. Want hoe gaan we het dan wel? Hoe gaan we het dan wel goed doen? Hoe kunnen we nou wel leven door de geest? Nee, ik moet naar Galaten, sorry. Romeinen komt straks. In de Galatenbrief, vers 5. En dan lees ik hem even vanaf vers 16. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, want dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. Wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat tegen het ander in, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Nou, dat stuk hebben we net gelezen. En dan komt dat stukje vers 18, maar, dus dat gaat van het hele voorgaande, komt daar een nieuwe beweging. Wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. En dan komt daar een stuk wat de eigen wil weer doet en wat hij teweeg brengt. En dan staat als eerste ontucht. Bekend wat onze wil allemaal teweeg brengt. En als eerste ontucht. Als tweede zedeloosheid. Als derde losbandigheid. Dan komt afgoderij, dan komt toverij, dan komt vijandschap, dan komt tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, ruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog veel meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Dan komt Paulus weer met een maar. Maar de vrucht van de geest, dat is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nee, dat is mooi, die laatste, zelfbeheersing. Je beheerst jezelf en je beheerst je wil. Je beheerst je wil vanuit Gods geest en je kan sturing geven. Vers 24, wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. En wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Dus laten we wandelen achter Jezus aan. Laten we wandelen in die geest. Want als die geest de eerste plek in ons leven krijgt, die geest die Jezus opwekt uit de dood, met die kracht als ons door die geest laten leiden, kunnen we achter Jezus aanwandelen. Want die geest in ons, die is sterker dan alles wat er in de wereld is. Aan verleiding, aan kwaad, aan moeilijkheden wat we tegen kunnen komen. Dus we kunnen ons laten leiden door die geest. Maar dan moet je die geest wel de ruimte geven. Jij kiest. Jij besluit dat je je oude natuur zonder Gods geest de ruimte geeft. Dat je die andere kant, dat nieuwe leven, vanuit de wedergeboorte, dat je dat de ruimte geeft. Jij kiest. Niemand anders. En Paulus roept op om het goede te kiezen. Om te kiezen om de geest je leven te laten leiden. Omdat we dan kunnen wandelen in die geest. Misschien zeg je nou van ja, maar hoe doe ik dat? Nou, ik heb iets voor jullie wat mijzelf altijd heel erg geholpen heeft. Ik noem dat geestelijke ademhaling. Dat is niet zo moeilijk. Ademhalen doen we toch al. Ons natuurlijke leven bestaat uit ademhalen. En als we dan ademhalen, dan ademen we zuurstof in. En dan doet dat van alles. En we ademen weer uit. En dan zitten alle afvalstoffen zitten daarin. En dan ademen we weer in. Met nieuwe zuurstof, nieuwe kracht. En zo blijven we in leven. Want op het moment dat je stopt om als het ware nieuwe zuurstof in te ademen, of al je stopt om al die gassen uit te ademen, gaat het niet goed met je. Dan duurt het niet zo lang. Ademhaling is van groot belang. En dat is geestelijk ook. Want als we geestelijk willen blijven wandelen, dan moeten we blijven ademhalen. Ademhalen is ook heel belangrijk voor sporters. Als je goed wilt presteren, moet je een topademhaling hebben. Nou, als je geestelijk gezond wil blijven, moet je een topademhaling hebben. Het uitademen, daar spreekt 1 Johannes 1 vers 9 iets over. Want 1 Johannes 1 vers 9, die zegt: belijden wij onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven, ons reinigen van alle kwaad. Dus uitademen, als we iedere zonde, iedere misstap, ieder dingetje wat we nagelaten hebben, zodat belijden, dan wordt ons dat vergeven en we worden gereinigd. God reinigt ons dan ook. En dan is er weer ruimte om adem te halen. Efeze 5 vers 18 geeft daar een hele duidelijke opdracht in. Daar staat: word vervuld. Dat is de gebiedende wijs. Efeze 5 vers 18 staat: bedrinkt u niet aan wijn. Oh, dit is net een andere. Een andere nummering zie ik, sorry. In de MBG staat in ieder geval van: word vervuld met de Heilige Geest. Bedrink je niet aan wijn, maar laat je vullen. Word vervuld met de Heilige Geest. En misschien denk je dan van, hoe doe ik dat? Oh, hier staat het ook, maar laat de Geest u vervullen. Hoe word je nou vervuld met de Geest? Dat is een opdracht. Word vervuld. Hoe doe je dat nou? Nou, Lucas 11 vers 13. Daar staat van: zal een vader, als een kind om een brood vraagt, zou die hem dan een steen geven? Zou een vader dat doen? Nee. Zou God jou de Heilige Geest niet geven, als je daarom vraagt? Dan staat er ja. En ieder die vraagt, die zal God de Heilige Geest geven. En zo kan je geestelijk ademhalen. Gewoon alles wat dwars zit, adem uit. Vertel het God. En adem in: Heer, vul mij met uw geest. En weet dat die geest met die grote kracht, die zelfs Jezus deed opstaan uit de dood, dat die weer in jou is. En zo kan je dat nieuwe geestelijk leven voortdurend kracht geven. Net zoals dat je je natuurlijk leven kracht geeft door adem te halen. Dus voortdurend alles wat dwars zit, wat verkeerd is, uitademen. En voortdurend Heer, vul mij met uw geest. Vul mij met uw geest. En wat er dan gebeurt, dan ga ik wel naar Romeinen 8. Ik was net iets te vroeg. Daar staat een prachtig stuk. Vers 14, dan zegt Paulus, allen die door de geest van God worden geleid, zijn alle mensen die geestelijk ademhalen, zijn kinderen van God. Dus alle die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angsten te leven. Maar u hebt de geest ontvangen om kinderen van God te zijn. Je bent geroepen, je bent bestemd om een kind van God te zijn. En om God te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Ik vond het zo mooi dat het in een van die liederen al gezongen werd. Maar we mogen kinderen van God zijn en Abba, Vader. En Abba, Vader, dat is heel intiem. Dat betekent eigenlijk papa. Je mag papa zeggen tegen God, de Vader. Daar ben je voor bedoeld. En die geest zelf, want het lijkt soms zo hoog, maar dan zegt de Romeinen, die geest zelf verzekert onze geest dat we kinderen God zijn. Als je geestelijk ademhaalt, alles opruimt wat er niet hoort, je vult met Gods geest, dan is het die geest die je steeds ook vertelt van ja, het zit goed tussen jou en de Vader. Het zit goed tussen jou en God de Vader. Want die geest, die bekrachtigt dat. Nou, dan, ja, ik vind het zo'n, eigenlijk zo'n prachtig stuk. Maar dan komt er nog een belofte. Nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Daar hoort dan ook al bij dat we moeten delen in zijn lijden, om met hem te kunnen delen in Gods luister. Maar besef je dat? Dat is dat wat God wil, dat je erfgenaam bent. Hij wekt jou op, maar je bent ook zijn erfgenaam en hij geeft je kracht om te leven. Dus samenvattend, we zijn geroepen om vrij te zijn. Niet om een slaaf te zijn, niet om in angst te leven. We zijn geroepen om zijn kinderen te zijn. En we zijn geroepen om dat kindschap te vervullen. En daar hoort het kwaad en zijn ellende niet bij. Ik wil graag met jullie bidden. Vader in de hemel, ik wil u zo bedanken dat u onze Vader bent. Dat u onze Vader wil zijn. Ik wil u zo bedanken dat toen wij van u afgedwaald waren, dat u zelf naar ons toe kwam. Omdat u ernaar verlangt dat we alsnog uw kinderen werden. Dat u uw kinderen zijn. Dank u wel dat u Jezus gaf als voorbeeld, maar ook als offer. Omdat Jezus de prijs betaalde voor ons afdwalen. Dank u wel dat we gratis gebruik van mogen maken wat Jezus aan het kruis bewerkte. Dat het uw genade is dat we weer erfgenaam geworden zijn als we u aannemen. Heer, en u geeft ons de keus, de vrijheid om te leven naar onze eigen wil of om te leven naar uw geest. Heer, help ons om niet onze eigen wil te vervullen, maar uw wil. En ik wil heel in het bijzonder ook bidden voor hen die iemand kennen die misbruik heeft meegemaakt of waar grensoverschrijdend gedrag is geweest. Heer, wees hen erbij en help hen daar op de goede manier mee om te gaan. En uw liefde daar ook te laten zijn. Ik bid ook voor de mensen die het persoonlijk meegemaakt hebben. Heer, u weet hoe diep dat ingrijpt. U weet hoe diep dat ingrijpt op het kind zijn. U weet hoe diep gevoel van onwaardigheid dat geeft. Een diep gevoel van angst. Maar ik bid, Heer, dat u komt met uw genezing, met uw heling, maar ook met uw veiligheid. Heer, dat het veilig is voor hen om het met u te delen en de weg te vinden van herstel. Heer, ik bid, help ons om kinderen van u te zijn. Help ons om elkaar te dienen. Help ons daarbij. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. We willen een lied gaan zingen, lied 488. En ja, daar zitten een paar hele mooie zinnen in. En wat daar in dat lied mij ook zo aanspreekt, is van als je dicht bij de Vader bent, dicht bij God bent, dan is de kracht van God ook dicht bij jou. En door die kracht van God is het mogelijk ook om de ander te dienen. Maar ook te ervaren dat God je optilt. En dat is wat we allemaal zo nodig hebben. Allemaal zo nodig hebben, dat we gewoon weten dat we een geliefd kind van God zijn. Dat hij ons, ja, zo graag terug wil hebben. Dat hij het beste gaf wat hij had. Maar dat hij ook alles geeft, die grote kracht van hem, om te leven zoals we kunnen leven. Wandelend in de geest achter Jezus aan. Lied 488.